geloofstaal is dat inderdaad te vergelijken met taal van dromen. Allereerst nog even terug naar het verhaal van Jozef. Het wordt achteraf verteld. Al die gebeurtenissen, ook in het Oude Testament, zijn verhalen die achteraf worden verteld en dan ook meteen maar in het kader geplaatst van geloven. Zo van, dit is er gebeurd en dit is de betekenis die wij eraan geven. Daarom is het altijd wel aardig om te proberen een beetje in de buurt te komen van die ervaringen zelf. Uitgaande van de veronderstelling, en dat is ook mijn veronderstelling, dat de dingen zoals ze toen gebeuren niet anders zijn dan de dingen zoals ze nu gebeuren. Dus dat het verschil vooral zit in het verhaal wat erbij verteld wordt door de eeuwen heen. Dus dan kom je terecht bij die eerste droom dat je zegt, Jozef is gepest door zijn broers. Lievelingetje van zijn vader. Ja, en dat hij dan droomt over die schoven op de akker en de sterren in de lucht met hemzelf als middelpunt, is dan ook geen wonder. Dat heeft niks met voorspelling te maken. Dat heeft te maken met het gevoel zoals hij dat beleeft op dat moment. Als reactie op zijn broers, maar ook een beetje als reactie natuurlijk op zijn vaders gevoel naar hem toe. Het werd in die droom zichtbaar gemaakt, wat er op dat moment zich afspeelde in de verhoudingen. Later zie je haast hetzelfde gebeuren bij het verhaal van die schenker en de bakker. Met aan de ene kant die schenker met een wijnstok in bloei en dat is allemaal prachtig en schitterend verhaal. En ook met het idee van, nou ja, niet het campingverhaal, maar wel met het idee van, nou, ik schenk wijn, het is hartstikke mooi. En aan de andere kant die bakker met zijn broden die weggepikt worden door de vogels. Dromen die passen bij de situatie, bij dat wat er binnenin die mensen plaatsvond. Je zou kunnen zeggen, het wordt even zichtbaar gemaakt in beelden. Want wie er verkeerd was van de beiden, was aan de buitenkant niet te zien, maar dat wisten de mensen zelf natuurlijk wel. Die bakker was natuurlijk best op de hoogte van dingen die wel of niet goed waren. En dan komt het in die droom naar buiten, eigenlijk op een manier die hij zelf niet zag, maar die een ander wel even kon zien. In de droom wordt iets zichtbaar van de werkelijkheid. Nog helemaal los van de voorspelling. Achteraf kun je die lijnen trekken en zeggen, nou, eens kijken, zie je wel, het was er toen al aanwezig. Achteraf, in een kader, kun je de lijnen zien. Kun je verklaren. Maar de droom zelf zegt iets over dat wat er op dat moment plaatsvindt. En zo zijn er verschillende soorten dromen. Vind je in de Bijbel, en we hoeven ze heus niet allemaal te bespreken. Je ziet ze ook in de vorm van visioenen en gezichten. Je ziet ze overdag en je ziet ze 's nachts. Wensdromen zijn er ook. En als je goed kijkt, elke keer weer, dan zie je dat het op een of andere manier te maken heeft met iemand die van binnenuit ergens door geraakt wordt. Gevoelens van binnenuit die op een of andere manier door dingen die gebeuren aangeraakt worden. Profeten zou je kunnen zien als mensen die laten zien wat er aan de hand is in de werkelijkheid. Ze zijn als het ware met een verhaal onderweg van iets van God wat ze hebben ontdekt. Liefde, vrede, gerechtigheid. Een diep verhaal wat diep in hun is. En dan komen ze dingen tegen in de werkelijkheid en dan botst het. En dan op een of andere manier is daar een reactie, vaak in de vormen van beelden. En zo kom je terecht bij het beeld van Jesaja, van die zwaarden die tot ploegscharen worden. Geen volk zal nog een zwaard trekken tegen een ander volk. Het is een plaatje wat hij ziet. Het is niet een voorspelling. Maar het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een botsing van het verhaal. Ook een, als het ware, een aanklacht tegen wat er op dat moment in de wereld gebeurt. een aanklacht tegen de koningen in die tijd. Maar het wordt steeds als een refrein door de geschiedenis heen opnieuw verteld. Het visioen van vrede. Het is een aanklacht. Een aanklacht tegen de dingen die gebeuren. Het laat de mensheid niet met rust. John Denver zong het last night, I had a strangest dream. Dus ook daar wordt het weer zichtbaar. En in Loesje vinden we een prachtige spreuk op de kalender. Stel je voor, er is een oorlog en niemand gaat er naartoe. Dat gevoel is eigenlijk een aanklacht tegen dat wat er gebeurt. Het is geen voorspelling, maar wel een beeld van de werkelijkheid. Door andere ogen. Vanuit een diep gevoel van binnen. Er klopt iets niet. Je zou kunnen zeggen, er klopt iets niet met het verhaal wat op een of andere manier aan mensen is meegegeven in het leven. Door de geschiedenis heen. Het verhaal van Israël. Zo zou je ook tegen het geloof kunnen aankijken. Als een verhaal wat op een of andere manier diep meegegeven is. En dan zie je ook dat het vaak mis kan gaan. Daar waar het gevoel van het geloven in één keer met het verstand geprobeerd wordt om begrepen te worden. Of in logica omgezet te worden. Uitgelegd te worden, want zo zit het in elkaar. Dat je probeert om dat ongrijpbare, wat in taal van beelden en van gevoel bedoeld wordt om zichtbaar te worden, om dat in één keer weg te vertalen in dogma's, in stevigheden, in conclusies. En eigenlijk, als je heel goed kijkt, een manier om God voor ons karretje te spannen. Zo neer te zetten dat wij hem snappen, maar dat hij het wel een beetje doet zoals wij het zien zitten. In plaats van dicht bij het gevoel van mensen te komen. Bij hun angsten. Bij hun behoeftes. Bij hun zorgen. Bij hun woede. En bij hun pijn. Bij hun kwetsbaarheid. Het wordt er als het ware haast allemaal overheen gelegd. Want dan hoef je niet bang te zijn. Dan hoef je niet zorg te zorgen. Dan hoef je niet boos te zijn. Hoef je geen pijn te hebben. En met alle mogelijke constructies daarbij, van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Vaak gestuurd door het verstand, om het kloppen te krijgen. En als ik dat dan zeg, dan denk ik ook aan mezelf, dan denk ik, ja, ik ben ook wel eens vaak bezig om dingen kloppend te krijgen. Maar ik kom er wel vaak achter dat het niet werkt. Want dan sijpelt toch naar boven, misschien wel in de barstend van je bestaan, dingen die dus fout gaan, dan sijpelt toch iets naar boven van binnenuit wat geraakt wordt van het kan zo niet zijn. Ergens is er een onderliggend verhaal, wat soms in de vorm van beelden of van muziek naar boven komt en aandacht vraagt. Kijk daar nou eens naar, als naar een droom. In het licht van de werkelijkheid. Ik zou liefde zo'n droom van het leven willen noemen. Een verhaal wat steeds opnieuw weer benoemd kan worden. Maar ook steeds weer vraagt om ruimte om zichtbaar te worden. En tastbaar. Zowel in de droom als in de werkelijkheid. In die zin ook het verhaal van Jezus, wat in beelden verteld wordt. In beelden van de geschiedenis. Dat het ons laat zien hoe het er in de werkelijkheid uitziet, iets van aanklacht. En aan de andere kant het geraakt worden, je mag er zijn. Jij mag ook dromen. En daar waar mensen het ontdekken, niet daar waar het opgelegd wordt en waar je een ja moet krabbelen, maar daar waar je het bij jezelf ontdekt, daar waar je van binnenuit geraakt wordt, daar kan het opnieuw beginnen. Zo ontstaan dromen. Zo ontstaat ook iets wat met het echte persoonlijke leven te maken heeft. daar waar mensen dat ontdekken, niet van buitenaf, maar van binnenuit aangeraakt worden. En dan steeds weer opnieuw zie je dan dat dat weer vertaald gaat worden, dat je dat probeert te grijpen, dat je dat probeert in hokjes neer te zetten, te manipuleren. Vaak ook in producttermen, want dan moet je dit toch zien en dan moet dat toch tot stand gebracht worden. Vertaald ook met conclusies. Conclusies die soms de samenleving beheersen. Van de sterkste moet toch wel winnen. Want met zwakkeren kun je toch de samenleving niet inrichten. Of argumenten van bij verzekering of zo, of wat ook maar. Van ja, maar het kan toch niet anders. Dat snap je toch wel. Of we kunnen toch niet met zo'n slap verhaal aankomen. De samenleving zit vol met dit soort uitdrukkingen die je zou kunnen zeggen dat het gevoel van mensen, dat hele persoonlijke gevoel, onderdrukken. En toch komt het af en toe naar boven in liederen die je hoort. De songwriters hebben af en toe prachtige liederen. Maar mensen, samenleving soms, richt zich soms meer op het resultaat. En dan ook op een God, in het geloof dan, op een God die het allemaal niet waarmaakt. Waarvan ze dan zeggen, ik droom over God en vervolgens armen over elkaar. En dan zeggen, nou, er gebeurt immers niks. In plaats van je te richten op mensen die hier en nu in het leven staan. Op de plaats waar je bent. Conclusie gericht. Ik kwam een droom tegen van een dominee, het verhaal is misschien wel bekend. Van een dominee die had een droom dat hij op de hemelweg liep. En daar kwam hij dus een tentje tegen, een soort met een toonbank, met een engel stond erachter. Komt die dominee binnen en die zegt van, wat kan ik hier kopen? Nou, zegt die engel, wat jouw hartje begeert. Ah, zegt die dominee, dan droom ik dat er vrede op aarde komt, dat er geen honger meer is, dat niemand meer op de vlucht is en dat er niemand meer doodgaat. Toen zei de engel, wacht even, u vergeet even één ding, meneer. Wij verkopen hier geen vruchten, maar wij verkopen hier zaden. Zaadjes. Zo zijn wij soms bezig. Al met die vruchten, met de producten. Terwijl het misschien wel gaat over de manier waarop je onderweg bent. Waarop dingen eigenlijk al aanwezig zijn in de kiem. In de vorm van het verhaal van de liefde. In het kleine, dat kan ontkiemen overal. Als er aandacht voor is. Met eigenlijk ook de gedachte, let maar op de beelden in de natuur. Want in de bloembol zit de krokus. In ieder mens zit daar dat begin. En misschien wel dat verhaal van God. Wij zijn met een verhaal onderweg. Een verhaal met beelden. Een verhaal met gevoel. Dat af en toe aangeraakt wordt. En dan ook om aandacht vraagt die we niet altijd geven. Met allerlei verstorende elementen. Middelen en mogelijkheden om te smoren dat wat ons eigenlijk ten diepste raakt. Ik denk de taal van geloof is heel goed te vergelijken met de taal van de dromen. Als een reactie op de werkelijkheid. Als het reageren of soms aangeraakt worden door die werkelijkheid. Het voelen dat jij ertoe doet in deze wereld. De werkelijkheid ook van het persoonlijke leven dat niet verstikt wil worden. Maar dat de moeite waard is. En dat ook aangeraakt wil blijven. Ik wil eindigen met een lied van Paul van Vliet. Misschien wel eens gehoord, maar het raakte mij even heel erg enorm. Het lied De Oude Droom. En daar kun je invullen dat oude verhaal in je leven. Er was eens een droom en die droom leek vervlogen. En hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door de vrienden van vroeger verloochend, bedrogen. Een karikatuur die zijn tijd heeft gehad. En die stokoude droom ging langs deuren van huizen waar hij ooit het stralend middelpunt was. Geliefd en aanbeden, een held in het verleden met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas. Hij nam ons toen mee langs wegen van liefde. Tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht. En het uitzicht daarboven was niet te geloven. Zo mooi en zo ver en nog nooit zo gedacht. Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten. Verhongerd, vermagerd, verarmd en half blind. En niemand heeft tijd om wat met hem te praten. Alleen af en toe nog een gek of een kind. Dus als je hem tegenkomt. Een deze dagen, haal hem in huis. Probeer het een keer, geef hem een stoel. En dan moet je hem vragen, hey oude droom, hoe zat het ook weer? Dat je ons meenam, langs wegen van liefde. Tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht. De wereld hervormen, de hemel bestormen. Met nieuwe ideeën, nog niet eerder bedacht. Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven. Hij heeft het geheim en dat zijn wij soms kwijt. Maar hij zal ons allemaal ooit overleven. Hij is zo oud als de wereld en zo jong als de tijd. Maar je moet hem beschermen. Je moet hem verzorgen. Je moet hem koesteren onder de zon. Je moet hem vertrouwen en vandaag of morgen, dan weet je het weer waar het ooit om begon. Dan neemt hij je weer mee, langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht. En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht.